13 maart 2012, op terugweg van sneeuwklasse, botst een bus tegen een tunnelwand in het Zwitserse Sierre.
Ik had toen ook het gevoel van, hoe is hier dat ongeval nu in godsnaam kunnen gebeuren? Maar voor de rest was dat zo'n moment waar je beseft van, hier hebben 28 mensen afgelopen nacht het leven gelaten.
Basisschool Stekske in Lommelkolonie verliest in één klap 15 leerlingen en 2 begeleiders.
Dit is de ramp die er voor mij veruit bovenuit steekt in termen van persoonlijke impact.
Hoe kijken de nabestaanden vandaag terug op de dag die hun leven voorgoed veranderde?
Van het moment dat ik die telefoon gekregen heb tot op vandaag, bepaalt dat eigenlijk nog altijd voor een groot stuk mijn leven.
Over vriendschappen die de dood overstijgen.
Ik heb wel 12 jaar mooie herinneringen opgebouwd met al die personen. Dat blijf ik meepakken in mijn rugzakje. En als ik daar dan over wil vertellen, doe ik mijn rugzakje open en dan leg ik al die dingen op tafel.
En wat heeft het tragische ongeval 10 jaar later opgeleverd?
Er zijn geen lessen getrokken. Als er één frustratie is, dan is het dat. Er zijn geen lessen getrokken.
Sierre, 10 jaar later, een TVL-podcast over de busramp die Lommel in het hart trof. Vandaag in aflevering 1, het telefoontje dat niemand wil krijgen.
Dag kijkers, we hebben vandaag 1 tragisch hoofdpunt. In Sierre, in Zwitserland, zijn 28 doden gevallen bij een zwaar ongeluk met een Belgische skibus. 22 van de slachtoffers zijn kinderen.
De ochtend van 14 maart 2012. Vlaanderen wordt wakker met het tragische nieuws dat er een busongeval gebeurd is in het Zwitserse Sierre. Veel meer dan dat er 28 doden zijn en dat het gaat om een bus met leerlingen van basisschool Het Stekske uit Lommel en Sint-Lambertusschool in Heverlee is er niet bekend. De burgemeester van Lommel, Peter van Veldhoven, krijgt het nieuws in de loop van de nacht.
De eerste uren of de eerste 2 dagen, mag ik wel zeggen, zijn... Van het een naar het ander dat je geworpen wordt. Hè. Dat begint dan met dat telefoontje s'nachts. Van de bevriende directeur. Die dat had gehoord van een andere directeur. 3 uur s'nachts was het, denk ik. Ja, als er dan een telefoon gaat, dan besefte wel dat er iets speciaals aan de hand is. Ja, die sprak van een busongeval met wellicht Lommelse kinderen. Het zou een zwaar ongeval zijn. Meer wist hij niet. Ja, je staat dan op en ja, goed, achter je pc en je begint te zoeken op de nieuwssites. Ook de Zwitserse nieuwssites. Ja, je vindt niks. En dan rond 4:30, denk ik, heb ik het idee opgevat van ik moet misschien onze ambassadeur in Zwitserland eens bellen. Ja, ik zoek die telefoonnummer op, ik bel daarnaar en onmiddellijk werd er opgenomen. Wat ook weer het signaal was van, ja goed, die mensen zijn wakker. Dus er zal wel iets gebeurd zijn. Ik kreeg dat een heel vriendelijke mevrouw aan de lijn. Die zei, ja, zegt ze, er is een zwaar ongeval gebeurd. We weten er nog niet veel over. Er zijn best wel wat doden. De ambassadeur is nu vertrokken naar de plaats van het ongeval. Over een half uur zal er wellicht een persconferentie zijn. En ik bel u terug. Of ik laat de ambassadeur u terugbellen.
Ook traumapsycholoog Erik de Zwaar wordt uit zijn bed gebeld.
Ik lag in bed... Dus ik laat de telefoon afgaan, maar ik luister wel naar het bericht. En in het ingesproken bericht hoorde ik de directrice van Stekske. Die zei tegen mij, meneer De Zwaar, dit is Nicole Gerrits. Kunt u ons alsjeblieft helpen? Onze bus op terugweg van skireis is verongelukt. We weten nu al dat er heel veel doden zijn en er gaan er ook van onze kinderen bij zijn. Dus ik dacht, heb ik dat nu goed gehoord? Dus ik beluister dat bericht nog eens. En op dat ogenblik heb ik gereageerd zoals het een brandweeroproep was. Ik ben uit mijn bed gevlogen, ik heb mij in mijn kleren gegooid. Het eerste dat ik vastkreeg, een jeans, basketschoenen, een t-shirt en een hoodie erop. En zo ben ik naar Lommel gereden.
Brandweercommandant Jan Jorissen, burgemeester van Veldhoven en traumapsycholoog Erik de Zwaar komen in alle vroegte aan bij basisschool Het Stekske. Ze richten een crisiscel op. Ook schepen Chris Verdijk maakt daar deel van uit.
Ja, voor mij is die dag morgens vroeg begonnen met een telefoontje en berichtjes over mijn broer. Want mijn broer die is hier toevallig ook werkzaam op de school als kleuterleider. Dus in de eerste berichten was er sprake van ook leerkrachten die gestorven waren. Dus ik kreeg berichtjes over mijn broer of alles ermee oké was. En vervolgens ja, ook van de burgemeester en dergelijke. En vrij snel wel duidelijk dat er een zwaar ongeval gebeurd was. Ik ben dan ook naar hier gekomen. En zo is eigenlijk de dag begonnen. Dus meteen een ongerustheid. En eigenlijk wat we die hele dag... ja, toch wel last van gehad hebben, we wisten niet veel en dergelijke. En zo begon het hier ook. Dus we kwamen hier aan, we wisten dat er iets vreselijks gebeurd was. We wisten dat er ongetwijfeld kinderen betrokken waren van de school. Hoeveel, wie, wat, niemand wist iets. Dat was eigenlijk de chaos waar ik hier in kwam toen ik hier naar de school kwam 's morgens.
Trauma-psycholoog Erik de Zwaar.
Op dat ogenblik denk ik dat er al 1 of 2 leerkrachten van de school aanwezig waren. En die waren zeer koortsachtig aan bellen om alle ouders op de hoogte te brengen. Met het hele dubbelzinnige in de reactie van veel ouders, die waren blij van, zijn ze nu al aangekomen? Dus die dachten van, de bus is gewoon vroeger. Maar het bericht was dat de bus er niet ging komen. Dus uiteindelijk kreeg ze allemaal het bericht van, dit is er gebeurd, kom alsjeblieft zo snel mogelijk naar de school.
Ja, ik heb telefoon gekregen met de woorden, MR bus is verongelukt en er zijn 28 doden. Dat was om 6:30 's morgens en ik ben eigenlijk op de rand van het bed gaan zitten. En ik heb onmiddellijk een winstkansberekening gemaakt. Ik schat er ongeveer in dat er een 60-tal mensen in de bus zouden kunnen gezeten hebben. En wij vertrokken toen met een mogelijkheid van 1 kans op 2 dat Emma nog leefde.
Aan het woord is Tony Reinders, papa van Emma, een van de leerlingen die op de bus terug naar Lommel zat.
Ik heb mij toen onmiddellijk mijn kleren aangedaan. Ben beginnen rondbellen naar alle mogelijke ziekenhuizen in Zwitserland, zodat ik geen nieuws kreeg. Ik heb dan ook telefoon gekregen van iemand van Buitenlandse Zaken, een dame. Ik zou niet weten wie het was, ik heb haar achteraf ook niet meer gehoord. Die zei van, in de loop van de dag nemen we terug contact met u op. Die heb ik eigenlijk in die dag ook niet meer aan de lijn gehad. En dan begint de zoektocht en ben ik eigenlijk naar Lommel gereden, naar de school, waar ik een beetje informatie kreeg. Terug naar huis gereden en thuis gewacht totdat we in Melsbroek met de groep ouders naar daar konden.
Niet enkel Tony Reinders doet aan kansberekening. Erik de Zwaar.
Mensen zijn zeer, zeer ondernemend op dat ogenblik. Beginnen zelf contact op te nemen met Zwitserland. Beginnen informatie te krijgen over het aantal doden. En dat speelt er zich een rekensom af. Mensen beginnen te rekenen. 22 kinderen van Lommel. Er zijn 22 dode kinderen en 6 dode volwassenen. Er is nog een andere school bij betrokken. Dat betekent dat iedereen beseft dat de kans zeer groot is dat je eigen kind bij de doden is. En dan krijg je uitspraken die je ook nog nooit gehoord hebt. Zoals mensen die zeggen, moest ik nu het bericht krijgen dat mijn kind in coma ligt en ernstig gewond is, zou dat goed nieuws zijn. Een school die is aan het opengaan op dat moment. Daar komen mensen toe die in paniek zijn. Omwille van het feit dat hun kind op die bus zit. Maar daar komen ook mensen toe die van helemaal niets weten. En die niets vermoedend hun kind naar school komen brengen of naar de vooropvang. En het is meteen een belangrijk stuk geweest om die twee stromen mensen uit elkaar te halen.
De ochtend na het ongeluk zelf ben ik betrokken geraakt nadat mijn echtgenoot Erik telefoon had gekregen en dat er verteld was wat er gebeurd was. En is hij eigenlijk onmiddellijk vertrokken naar de school in Lommel, het Stekske. En ik denk pas een goed uur later dat ik begon te beseffen van wow, welke telefoon hebben we hier nu eigenlijk net gekregen? Ik ben Lies Kout, psychotherapeut gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. En dan heb ik onmiddellijk naar Erik een bericht gestuurd, vragende van, kan ik iets doen? Laat maar weten. En dan heeft hij onmiddellijk gestuurd van, cancel maar al uw consultaties vandaag en zorg maar dat je op de school bent. Dus op dat moment heb ik gewoon mijn kinderen letterlijk uit bed geplukt, rap kleren aangedaan, bij een vriendin afgezet om naar Lommel te rijden en daar toe te komen. En midden in de chaos, de onwetendheid, de angst, de ontreddering terecht te komen. En dan is het echt beginnen zoeken vanaf nul van wat gaan we nu doen.
Intussen is ook de internationale pers neergestreken in Lommel. Maar veel duidelijkheid over wat er precies gebeurd is, is er op dat moment nog niet.
Dan zijn de ouders gebeld. De ouders zijn dan in de school binnengekomen. Ik kreeg een telefoontje terug van de ambassadeur. Maar goed, allemaal met weinig nieuws. Pers die massaal plots aan de school stond. Dus je moest daar al maatregelen nemen, dat de pers op afstand gehouden werd. Ja, en als ik dan op een bepaald ogenblik toch een telefoontje kreeg van Brussel, ook weer met inhoudelijk weinig nieuws, maar vooral met de boodschap van kijk, we hebben vervoer geregeld. We gaan met het vliegtuig van het Melsbroek met de families naar Ginder. Dan heb ik eerst het personeel bijeengeroepen. We hebben dat besproken in de crisiscel, eerst het personeel van de school bijeengeroepen. De leerkrachten geïnformeerd. En dan heb ik de ouders geïnformeerd die heel boos waren, ook op mij toen. Omdat ze het gevoel hadden dat ik ook zaken achterhield voor hen. En dan het derde schijfje was dat we de pers dan ook voor de eerste keer in een zaaltje, weer een apart zaaltje, gescheiden van iedereen, hebben ook de eerste informatie gegeven.
Het is eerste schepen Chris Verduijkt die om 12 uur de massaal toegestroomde pers toespreekt.
Dat wil zeggen dat wij op dit moment over 18 kinderen geen informatie hebben.
Vele ouders en grootouders hebben dan al vanaf 6 uur vanmorgen bang afgewacht.
Zeer zwaar. Het is gewoon afwachten op goed nieuws. En daar vrees ik voor.
De onzekerheid, meneer?
Vijf minuten geleden heeft hij gebeld dat hij niks mankeert. Dus de vijfde overlevende officieel.
Gaat het om je kleinkind? Of?
Ja, mijn kleinzoon.
We hadden wel alle mensen hier samen die voor de stad werkten. En dan denk ik aan mensen van de veiligheidsdiensten, communicatieambtenaren, dus een kleine ploeg gevormd. En eigenlijk wat we geprobeerd te doen hebben vanaf het begin is alle informatie die we hadden te verzamelen, een beetje te structureren van zodra dat er vragen kwamen dat we erop antwoorden konden geven. In het begin waren er heel veel vragen en eigenlijk heel weinig antwoorden. Later zijn er steeds meer vragen ook van inwoners binnengekomen, van heel veel lommelaars, maar ook andere mensen die van alles wouden doen of wouden helpen en dit en geen. En dat was eigenlijk het tweede wat op ons afkwam. Wat doe je met die vragen? We proberen dat dan te bundelen en proberen dan met de groep eigenlijk antwoorden op te geven. Want goed, we hadden op dat moment die veiligheidscel, zoals dat noemde, we hadden die al een tijd en we hadden dat al wel wat voorbereid. Maar op dit soort, op deze ramp die in het buitenland gebeurd was, daar waren we eigenlijk ook niet op voorbereid. Dus het was toch heel veel samen overleggen om dan te beslissen wat doen we met die vragen en wat laten we de mensen weten.
Niet alleen de media zijn massaal aanwezig in Lommel, ook een nooit gezien korps van hulpverleners. Alleen is de omvang van de ramp zo groot dat het ook voor hen improviseren is. Erik de Zwaar.
Op dat ogenblik valt begeleiding terug op leiding. Kordate leiding naar één doel, namelijk zo snel mogelijk, zo juist mogelijke informatie, geen tijd verliezen. Eerlijkheid, het moet vooruit gaan. Op dat moment valt je terug op drills die je aangeleerd hebt in andere situaties. Maar deze situatie was voor iedereen onbekend. Hè. Het is zo dat geen enkele hulpverlener of geen enkele psycholoog of geen enkele politicus met dit soort rampen ervaring heeft. Hè. En zeker hier zijn er dan kinderen bij betrokken. Dat verhoogt de dramatiek van het gebeuren. Dus eigenlijk waar je op terugvalt is een geheel van drills vanuit vorige rampen en een stuk improvisatie van het moment. Net omwille van de onbekendheid van dit soort situaties.
Defensie beslist om een vliegtuig in te leggen waarmee de ouders en ook burgemeester Peter van Veldhoven naar Zwitserland kunnen vliegen. Erik de Zwaar.
Dat betekende die mensen die niet te houden waren, hè, dat begrijp ik, hè, die willen zo snel mogelijk naar Zwitserland, want de ouders van de school van Everlee, sommige daarvan zijn in hun auto gesprongen en om 11 uur 's avonds de vorige dag met de auto naar Zwitserland gereden. Dus dan moet je eigenlijk die massa voor een stuk begeleiden en toch intomen en hen toch laten begrijpen dat een vliegtuig, dat kan je plannen, maar dat kan zomaar niet onmiddellijk opstijgen. Want een vliegtuig moet een vliegcorridor krijgen, moet toelating krijgen, er moet een vluchtplan ingediend worden. Logistiek is dat een zware operatie. Daar gaat tijd over en op dat ogenblik speelt de tijd in uw nadeel. Want naarmate de tijd vordert, beginnen mensen individueel over veel informatie te beschikken, waardoor de ontreddering nog meer toeneemt. Hè. Er ontstaat een telsom en die telsom was, toen dat de mensen op het vliegtuig gingen, was al vrij duidelijk 14 of 15 kinderen van Lommel gaan overleden zijn.
Ja, dan zijn we naar Melsbroek vertrokken en Ja, dat zijn natuurlijk akelige uren in die bus. Maar ook achteraf akelige uren in dat vliegtuig. Want dat is ja, stilte. Het enige wat je hoort is ja, gesnik. Je hoort mensen hun verdriet. Af en toe wordt er wat gebeld. Maar ja, dat is hard. Hè. Je voelt dat heel hard binnenkomen dan. Tot dan, eigenlijk moet ik zeggen, was dat zo van, ja, dan, ja dat komt nog niet echt binnen. Je bent bezig met ja, een aantal zaken te regelen, maar in die momenten van stilte, die lange momenten van stilte, dan, ja, dan komt het besef echt wel binnen dat daar iets heel ergs gebeurd is.
De ouders vertrekken richting Zwitserland en laten Lommel voor even achter. Een stad murfgeslagen door de tragedie.
We hoorden het net al, dus in Lommel zelf komt het nieuws bijzonder hard aan. En ik vermoed inderdaad dat de 33.000 inwoners van Lommel allemaal bijzonder geschokt reageren op deze gebeurtenissen. Luc, je bent heel de hele dag daar geweest. Wat hebben zij je verteld? Hoe hebben zij dit allemaal ervaren?
Ja, het ergste was natuurlijk de onzekerheid. Hè. Is mijn kind erbij? Is mijn kind er niet bij? Grootouders ja, die in paniek buiten kwamen, wenend, die de pers wegsturen. Want dat kwam er natuurlijk ook nog eens bij. De hele internationale pers, tot de Engelse, Amerikaanse pers is hier neergestreken. Er zijn ook 9 Nederlandse kinderen bij betrokken. Dus ook de hele Nederlandse pers was hier aanwezig. Dat kwam er dan natuurlijk nog eens allemaal bij. Maar die onzekerheid, die knagende onzekerheid van is mijn kind erbij? Is mijn kind er niet bij? Dat was het allerergste.
Schepen Chris verduikt.
Ja, wat ik me die eerste dag nog herinner is natuurlijk heel veel de vraag ja, wie en hoeveel kinderen en dergelijke. En dat ging heel moeizaam, maar dat had ook te maken met de reddingsoperatie. Dat had ook te maken met het feit dat sommige kinderen bijzonder zwaar gekwetst waren. Ik herinner me zelfs dat we s'avonds, dus waar al een hele dag het ongeval was, waar we al een hele dag mee bezig, dat we s'avonds nog altijd niet wisten het exacte aantal kinderen. En ik was in een studio, een televisiestudio in Brussel, en daar kwam het bericht binnen dat een van de kinderen, de Lommelse kinderen, het alsnog overleefd had. En dat voelde zelfs als een klein overwinning. Dat was een klein beetje goed nieuws die dag nog. Maar om het te zeggen hoe moeilijk dat daar binnenkwam en dergelijke. Dus dat is iets wat ik ook van de ouders gehoord heb, die op weg naar Ginder in een grote onwetendheid zaten. Ja, voor ons was dat nog des te groter. En dan vervolgens al die andere vragen die erbij komen, hè, rond de praktische organisatie. Hoe gaat dat allemaal moeten gebeuren? Hoe gaan die kinderen naar hier komen? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat waren ontzettend veel vragen die we stap voor stap wel hebben kunnen beantwoorden. Maar dat was inderdaad, dat is voor mij het gevoel van die eerste dag was inderdaad vooral die onwetendheid en die chaos.
In de volgende aflevering van de TVL-podcast Sierre 10 jaar later krijgen enkele van de vele vragen een antwoord. In Zwitserland krijgen de ouders te horen wie het ongeval overleefd heeft en wie niet. En keren de nabestaanden terug naar de plaats van het ongeval. Ik ben Luc Mons, de redactie en montage gebeurde door Tom Kums, de audioproductie door Len Melot.